Ik wil met jullie graag vanavond een tekst als uitgangspunt nemen van mijn overdenking. Die niet moeilijk is, maar nogal, hoop ik, wat praktisch. En die tekst die vinden we in Spreuken. Als je de Bijbel in het midden opent, dan komt u de psalmen waarschijnlijk. En dan vindt u ook al heel snel Spreuken. Dat willen we, en denk ik voor iedereen wel heel bekende tekst met elkaar lezen. Die vinden we in Spreuken 3. Spreuken 3, daarvan lezen we samen twee versen, het vijfde en het zesde vers. Er staat: vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Het belangrijkste wat hier dus te vinden is, is mijn idee dat we niet mogen steunen op eigen inzicht. Nou, ons mensen, gelovigen en niet gelovigen, is het niet vreemd om juist heel erg te steunen op eigen inzicht. Wat vind ik ervan? Wat ga ik doen? En in deze tijd is het zelfs zo dat heel veel mensen zich door hun gevoel laten leiden en zeggen: het voelt goed, ik ga het doen. Of nee, voelt niet zo lekker, ik geloof niet dat ik dat moet doen, dat ik eraan moet beginnen. Maar hier staat: vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun uw eigen inzicht niet. Met andere woorden, de Heer heeft er heel wat in te vertellen wat vooraf gaat aan inzicht dat we krijgen. Dat is dus niet ons eigen inzicht, maar dat wat Hij zegt. Nou is het echt niet zo dat alleen maar ongelovigen met God geen rekening houden en alleen maar eigen inzichten nagaan en soms afwijken van wat Hij gezegd heeft. Ook gelovigen en zelfs mensen uit de Bijbel, zou ik bijna zeggen, van naam en faam, die overkomt dat ook. En ik wil u laten zien aan de hand van een aantal voorbeelden welke geweldige, soms catastrofale gevolgen dat kan hebben. We beginnen bij een hele bekende in het boek Genesis, dat is Abraham. In Genesis 15 vinden we waar ik op doel. Genesis 15, daarvan de eerste zes versen, daar lezen we: hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham in het gezicht: vrees niet, Abraham, ik ben uw schild, uw loon zal zeer groot zijn. En Abraham zei: de Heere, Heere, wat zult gij mij geven, dat ik kinderloos heen ga? En de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskene Eliezer zijn. En Abraham zeide: zie, mij hebt gij geen nakroost gegeven, en u moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heeren en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. In dit kleine stukje komen we twee keer tegen: hierna kwam het woord des Heeren tot Abraham. In vers 1 en in 4 staat: zie, het woord des Heeren kwam tot hem. Dus dat is nogal duidelijk. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 16, lezen we ook drie versen van het begin. Daar staat: Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen en zat een Egyptische slavin, wie naam was Hagar. En Sarai zei tot Abraham: zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. Nou, dan gaat het verder. En hij ging tot Hagar en ze werd zwanger. En toen ze zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. Weer hier eerste tegenstelling. Abraham kreeg twee keer een duidelijk woord van de Heer. Het woord des Heeren kwam tot hem. Laatst in hoofdstuk 15. En in 16 staat: en Sarai zeide, in vers 2. En wat doet Abraham? Hij luistert, op het eind van vers 2 lezen we dat. En Abraham luisterde naar Sarai. Hij gaat dus eigenlijk een beetje zijn eigen weg. Hij denkt, het is goed om naar mijn vrouw te luisteren en laat ik daar maar aan toegeven. Maar er komt weinig goeds uit voort, zoals u waarschijnlijk wel zult weten. Want de meesteres, die wordt verachtelijk in haar ogen, zodra Hagar zwanger blijkt te zijn, iets wat haar meesteres, Sarai, dus niet gelukt was, om het even zo populair te zeggen, daarvan gaat ze haar meesteres verachtelijk vinden. Ze stelt zich als het ware even boven Sarai. Ja, en dan zegt Sarai vers 5, ter Abraham, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin uw schoot gegeven en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abraham zei tot Sarai, zie uw slavin is in uw wacht, doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. Ja, die krenk is mij aangedaan, zegt Sarai, en komt voor uw rekening. Eerst bedenkt ze zelf een plan, we gaan het anders doen. We gaan een slavin inschakelen. Dan blijkt dat het plan slaagt en Hagar wordt zwanger. Dan zegt Sarai vervolgens, ja, dat is nou ook wat, hè. Maar het komt voor uw rekening. In wezen blijf jij, Abraham, verantwoordelijk. Dus hier ontstaat, letterlijk en figuurlijk, een ruzie in de tent. En Hagar die verdwijnt. Ze kan die vernedering niet aan. Maar het is nog niet het eind van het verhaal. Want in Genesis 21 en verder, dat blijkt intussen dat Hagar een kind gekregen heeft, Ismaël, maar ook Sarai heeft naar Gods belofte een zoon gekregen, Isaac. Abraham richt een grote maaltijd aan, staat in vers 8 van hoofdstuk 21. En toen Sarai zag, vers 9, dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die ze Abraham gebaard had, spotte. En ze zei tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, maar Isaac. Dit nu misdaagde Abraham zeer, terwille van zijn zoon. Dus we hebben een natuurlijke, een echte, biologische zoon van Abraham, Isaac. Maar ja, niet luisteren, eigen weggaan, had Ismaël opgeleverd. En die verhouding die komt op geen enkele manier goed. Dus het vreemde, dat God zegt, althans ik vond het een beetje vreemd, in vers 12. Maar God zei tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en uw slavin, in alles wat Sarah tot u zegt, moet gij naar haar luisteren. Want door u zeg zal men van uw nageslacht spreken. Dus hier zegt Abraham, ook een wat menselijke gedachte, zegt de Heere tegen hem, alles wat Sarah nu zegt, dat moet je maar doen. Gij moet in alles naar haar luisteren. Nou, we hebben al vaker ontdekt dat gelukkig ook echtgenotes, vrouwen, op de achtergrond, op de voorgrond soms, wijs zijn en goede raad geven. En hier is kennelijk de raad van Sarah goed, want de Heer zegt, je moet naar haar luisteren. Hoe het ook zij, wij hebben hier disharmonie, oneenigheid. Het is niet goed in het gezin van Abraham en Sarah, want die slavin, Isaac, Ismaël, het komt eigenlijk niet goed. Het zijn geweldige gevolgen, nadelige gevolgen, die uit het ene voorval voortkomen. Het lijkt een daad die in die tijd wel meer voorkwam. Als je de slavin tot vrouw nam, dan kreeg de verwekte zoon die kreeg de naam van het geslacht. Dus je kon toch je geslacht voortzetten, omdat de slavin dan niet telde. Haar naam werd als het ware uitgewist. En Abraham is de stamvader en zo'n vader die is gewoon volgens, laten we zeggen, papier, theoretisch gezien, de vader van het kind. Eén slecht begin met geweldige, nadelige gevolgen. En de nakomelingen van Ismaël, Arabieren, dan kun je van zeggen dat op de huidige dag daar nog de gevolgen van merkbaar zijn. Want er zijn, niet allemaal, maar Arabische volken waar Israël nog steeds grote moeite mee heeft. En die ze als vijanden beschouwen. We gaan naar een volgend stukje in Genesis, in 25. Vers 19. Hoofdstuk 25 van Genesis, vers 19. Ook een bekende geschiedenis. Dit is de geschiedenis van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. En Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Arameer uit Paran-Aran, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Nu bad Isaac voor de Heer van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heer liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebekka werd zwanger. En de kinderen stieden in haar binnenste tegen elkander. Toen zeiden zij, indien het aldus gesteld is, waarom overkomt mij dat? Daarop ging zij om de Heer te vragen. Nou, beter kan niet, een goed uitgangspunt. Ze ging naar de Heer te vragen. En de Heer zei tot haar, twee volken zijn in uw schoot en twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere en de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. Nou, heel duidelijk. Goed uitgangspunt. Rebekka zegt, wat gebeurt er in mijn lichaam? Er is kennelijk een tweeling. En die zijn nogal onrustig. Ze stoort als het ware tegen elkaar. Het lijkt wel alsof ze in de baarmoeder al de ruzie lopen te schoppen. En de Heer zegt, ja, het zijn twee volken. Maar, daarvan zeg ik wel, dat straks de ene natie sterker is dan de ander. En de jongste, die wordt de voornaamste, de eerste. Want de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Nou, in vers 31 zien we dat Jacob, als hij is opgegroeid, als hij dus een grote jongen is geworden, dat worden Jacob en Esau, die tweeling, dan denkt Jacob, ik moet vooral wel ervoor zorgen dat wat gezegd is, uitkomt, dat moet ik wel zelf regelen. En hij zegt in vers 31, verkoop mij dan uw eerstgeboorterecht. Nou, een heel bekende geschiedenis, want de vader was van plan, Isaac, om de zoon waar hij het meest van hield, Esau, die lag hem meer na het hart, was meer zijn type, zo'n jager, behaard, iemand waar hij tegenop zag, echte kerel. En kennelijk vond vader Isaac Jacob maar een huismannetje waar hij wat minder mee had. Maar de Heer had het zo gezegd. Jacob denkt, ik moet het zelf regelen. Weer een menselijk optreden. We geven naar vers 27. Daar lezen we ook een bekende geschiedenis van het moment dat Isaac oud is geworden en zijn zegen wil gaan geven. En dan ga ik even lezen in vers 6 van hoofdstuk 27. Daar lezen we. Laten we even beginnen bij vers 5. Rebekka had geluisterd. Die had gehoord dat Esau erop uit wordt gestuurd om iets te schieten en na die buit binnengehaald hebben, dan zal vader Isaac hem gaan zegenen. Rebekka denkt, dit gaat fout. En dat Esau het veld is ingegaan, dan zegt Rebekka in vers 6 tot haar zoon Jacob, zie, ik heb uw vader horen spreken tot uw broer Esau, breng me toch een stuk wild en bereid me een smakelijk gerecht, opdat ik eten, en ik zal u voor mijn dood genezen, voor het aangezicht, zegenen voor het aangezicht des Heren. Nu dan, mijn zoon, luister nabij wat ik u gebied. Hier zien we duidelijk weer menselijke taal. Isaac riep zijn zoon en zeide, mijn zoon, enzovoort. Hij stuurt Esau erop uit. Menselijk handelen tegen de afspraak die God duidelijk had gemaakt met deze mensen. In vers 8 zien we dat Rebekka zegt, we gaan het oplossen, we gaan het zelf even regelen. Ga naar de kudde, haal daar geitenbokjes vandaan. En dan volgt die wisseltruc die nog slaagt ook. Jacob is wel een beetje bang. Maar Jacob zei dat zijn moeder Rebekka, vers 11. Zie, mijn broer Esau is een ruig man en ik ben een onbehaard man. Misschien zal mijn vader mij betasten. Dan zal ik in zijn ogen zijn als iemand die de sport met hem drijft. En ik zal vloek over hem brengen en geen zegen. Maar, moeder Rebekka zei tot hem, uw vloek zei op mij, mijn zoon, luister nu naar mij en ga ze mij halen. Dus duidelijk zegt ze, luister naar mij. Nou, bij Abraham zien we een vader die het wel wil gaan regelen. Dan zien we een moeder die denkt goede raad te geven, pakt verkeerd uit. Hier zien we weer een vader, Isaac, die het zelf wil regelen. Een zoon, Jacob, die ook goede raad heeft, want hoe regel ik dat? Nou, ik ga mijn broer proberen dat eerste geboorterecht te ontnemen. En hier is weer de moeder, Rebecca, die zegt, je moet het zo doen. Allemaal goede raad. Nou, slechte raad, want het gaat recht in tegen wat God van tevoren gezegd had. Ze kunnen niet aan de Heer overladen. Ze grijpen zelf in, regelen het zelf en voorzien elkaar van zogenaamde goede raad. Ook hier zijn de gevolgen enorm. Jacob moet vluchten voor Esau. Esau wordt later Edom genoemd. Edom betekent rood. En waarschijnlijk, dat kun je een ander vers lezen, als hij zegt, geef me van dat rode daar, die linzenmoes, dan wordt hij in verband gebracht, die naam, met dat rode. Het kan ook zijn dat vanwege het rossige voorkomen van Esau, dat hij daarom rood genoemd wordt, Edom. En er zijn andere bijbeluitleggers die zeggen, Edom is een gebied waar de nakomelingen van Esau gaan wonen. En dat is ten zuiden van de Dode Zee, met nogal roodachtig gesteente, bergachtig, een rood gebied. Daar wonen Edomieten, de roden, de roodhuiden, zullen we bijna zeggen de Indianen. Daar vindt Esau een plek en hij wordt vanaf dat moment Edom genoemd. En Edomieten hebben, evenals de Amalekieten, zijn nou, op zijn zacht gezegd, de luis in de pels geworden van Israël. Geweldig vijandig volk dat Israël heel kwaad, heel veel kwaad heeft berokkend. Op allerlei momenten lees je dat de Edomieten Israël zeer moeilijk maken, aanvallen en bedriegen. En later komen we nog op deze avond nog een Edomiet tegen, die ook geen beste is. Er zijn ook mensen die zeggen dat ook Palestijnen, een splintergroep van de Arabieren, ook een nageslacht zou kunnen zijn van de Edomieten. Maar dat is niet helemaal duidelijk. Eigenlijk is het heel moeilijk om te bepalen waar Palestijnen vandaan komen. Sommigen zeggen het is pas heel laat een volk dat die naam heeft gekregen. Misschien wat we ooit Filistijnen. Ik zeg, kan het niet zeggen. Abraham, Jacob. Twee mannen die een duidelijke boodschap krijgen en die er op een hele eigenwijze manier mee omgaan. Van David zullen we dat minder verwachten. En voor we dat gaan lezen, wil ik u graag even meenemen naar Leviticus. En daarvan het 24e hoofdstuk. Leviticus 24, ja. Daar zien we weer de bekende openingstekst. Daar staat in vers 1, de Heere sprak. Duidelijk is weer de Heer aan het woord, dus je weet wat er nu komt, is wezenlijk van belang. Daar kun je niet tegen ingaan, daar kun je in je eigen weg ingaan, dat is belangrijk. Wat staat daar? De Heer sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij tot u brengen zuivere olie uit gestoten olijven voor de kandelaar, om voortdurend een lamp te laten branden. Buiten het voorhangs der getuigenis en de tent de samenkomst zal Aaron die voortdurend verzorgen van de avond tot de morgen voor het aangezicht des Heren. Het is een altoosdurende inzetting voor uw geslachten. Op de kandelaar van louter goud zal hij voortdurend de lampen verzorgen voor het aangezicht des Heren. En gij zult fijn meel nemen en daarvan 12 koeken bakken en er 2 tienden eva zal elke koek bereid worden. Gij zult ze op 2 stapels leggen, 6 op een stapel op tafel van louter goud voor het aangezicht des Heren. Gij zult zuivere wierook op elke stapel leggen. Dit zal dienen als gedenkoffer van het brood, een vuuroffer voor de Heere. Elke Sabbatdag zal hij dat steeds opnieuw gereed maken voor de aangezicht des Heeren. Van de zijde Israëlieten is het een verbond voor altoos. En, in vers 9, heel belangrijk, en het zal voor Aaron en zijn zonen zijn. En zij zullen op een heilige plaats eten, want het is allerheiligst voor hem. Het behoort tot de vuuroffers des Heeren. Het is een altoos durende inzetting. Dus de Heer zegt hier iets over die kandelaar en over die olie. Maar ook over die tafel, die toonbroden. 2 stapels van 6 broden door de priesters elke Sabbat te vervangen. De priesters mogen het eten op een heilige plaats. En het is een altoos durende inzetting. Dat is de Heerenspraak. Gaan we naar 1 Samuel. En daarvan het 21ste hoofdstuk. Samuel 21. Ja. Dat is de geschiedenis waarin David al gezegend is, maar op de vlucht is voor Saul. Hij heeft vriendschap gesloten met Jonathan. Dat zit Saul helemaal niet lekker. David merkt dat hij moet vluchten. Hij heeft een stel mannen om zich heen verzameld. En dat trekt hij mee door langs allerlei gebieden. En daar moet hij ja, eigenlijk voor zijn leven vluchten. Hij komt dan in Nob. Dat lezen we in vers 1 van hoofdstuk 21. David kwam te Nob bij de priester Achimelech. Toen Achimelech David bevend tegemoet ging en vroeg hem: waarom zijt gij alleen, er is niemand bij u? David antwoordde de priester Achimelech: de koning heeft mij iets opgedragen en tot mij gezegd, niemand mag ook maar iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u heb opgedragen. De manschappen heb ik ergens heen gezonden. Nu dan, wat hebt gij voor handen? Geef mij 5 broden mee of wat er maar is. Daarop antwoordde de priester David: ik heb geen gewoon brood voor handen, maar het is wel heilig brood. Als de manschappen zich maar van de vrouwen onthouden hebben. David antwoordde de priester en zei tot hem: zeker, de omgang met vrouwen is ons, evenals vroeger, ontzegd wanneer ik uittrek. De wapens der manschappen zijn heilig. En al is dit een ongewijde tocht, niettemin is zij heden heilig door de wapens. Toen gaf de priester hem het heilige brood, omdat er geen ander was dan het toonbrood dat men gewoon is voor het aangezicht des Heeren te nemen, om op de dag dat men het wegneemt vers brood neer te leggen. Nou, we hebben in Leviticus duidelijk gelezen: toonbrood, allerheiligst, door de priesters te eten op een heilige plaats. Alleen de priesters mogen het eten, het is een altoos durende instelling. David durft rustig hier te zeggen: geef mij maar dat brood te eten. Want, en hij liegt erom, ik heb een geheime opdracht. Ik heb niet alle mensen bij me, maar wel een aantal, wel ergens verstopt. Maar we hebben brood nodig. En ook de priester, die weet dat hij hier duidelijk in overtreding is en tegen het gebod van God ingaat, geeft David dit brood. Maar dan komen we weer een Edomiet tegen in vers 7. Nu was er op die dag een van de dienaren van Saul, die voor het aangezicht des Heeren afgezonderd was, heette Doeg, een Edomiet, de opzichter over de herders van Saul. En David zei tot Amalek: hebt gij geen speer of zwaard voor handen? Maar ik heb nog mijn zwaard, nog mijn andere wapens kunnen meenemen, omdat de opdracht van de koning dringend was. Daarop zei de priester: het zwaard van de Filistijn Goliath, die je beslagen hebt, is in het terebintendal. Zie, dat is hier, gewikkeld in een mantel achter de efod. Indien je het nemen wilt, neem het. Een ander is er niet, alleen dit. En David zeide: zijns gelijk bestaat er niet, geef het mij. Dus, iemand, een Edomiet, een nakomeling van Esau, en dan zie je dat het gevolg van het eigenhandige, eigenmachtig optreden van de familie Isaac, Jacob en Esau. Die nakomelingen van Esau, de Edomieten, is hier zo'n Edomiet. Dat is Doeg. Ja, en wat doet die Doeg? Die denkt: ik moet een goede beurt maken. En die gaat naar Saul toe en die vertelt even wat daar gebeurd is. In de versen 18 en 19 van hoofdstuk 22... kun je dat lezen? Nou, eigenlijk ben ik iets te ver. Eerst gebeurt het dat Doeg het aan de koning meldt. David is bij Achimelech geweest, bij de priester. Hij heeft dat brood gekregen en het zwaard van Goliath. Kennelijk spant David samen met de priester tegen de koning. Nou, die man denkt een wit voetje halen, een goede daad verrichten. En dan laat Saul, die laat die priester komen met al de priesters die daarbij zijn. En die priester verdedigt zich en die zegt nog in vers 14 van hoofdstuk 22. Maar koning, wie is onder al uw dienaren zo betrouwbaar als David? Nog wel des konings schoonzoon, lid van uw lijfwacht, geëerd in uw huis. Heb ik ditmaal voor het eerst God van hem geraadpleegd? Volstrekt niet. Dus die man die denkt, ja, die David die komt, die heeft een goede verhouding met de koning, met Saul. Hij is zelfs een schoonzoon. En wat heb ik nou fout gedaan dat ik die man heb geholpen? Maar Saul wil er helemaal niets van weten. En hij zegt in vers 17, zegt de koning tegen de garde, tegen de soldaten die namen stonden, treed nader en dood de priester des heren, want ook zij zijn op de hand van David. Of ze gewoon zich geweten hebben dat het de vlucht was, dan hebben ze mij dat niet meegedeeld. Maar de dienaar des konings wil de hand niet uitstrekken om de priesters des heren neer te stoten. Ja, de soldaten van Saul, de garde, vinden het te ver gaan om hier in koelen bloeden een priester te vermoorden. Maar Doeg, zien we vers 18, die ziet daar niet tegenop. Want toen zei de koning tot Doeg, treed nader en stoot de priesters neer. De Edomiet Doeg trad nader en stiet de priester neer. Hij doodde op die dag 85 man die de linnen lijfrok droegen. Dus die als priesters daar dienen en als hulppriesters. En dan ook sloeg hij de priesterstraat, vers 19, nop met de scherpen des zwaards, mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen, ezels en kleinvee met de scherpen des zwaards. Onvoorstelbaar. Eén overtreding van Gods gebod door de priester, zowel als David, gevolg dat iemand dat ziet, Doeg, die verraadt dat. Nou, het heeft een slachting tot gevolg, waarbij je moet denken aan de huidige slagpartijen die door ISIS of de IS wordt uitgevoerd. Want hier wordt in koelen bloeden, worden 85 priesters gedood. En dat is nog niet alles, hoeveel totaal zijn weten we niet. Maar ook in de priesterstad Nob sterven mensen door de scherpen des zwaards, mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen. Gewoon uitgemoord. Door één eigenmachtig optreden. De Heere zegt zo, en iemand als David, die we hoog hebben, hoog achten, die gaat een andere weg. Dat gebeurt nog een keer, met minder fatale gevolgen, maar toch levert er ook een dode op. Dat ga ik niet met u lezen. Maar in 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 7, daar zie je ook dat David eigenzinnig optreedt. De Heer had precies voorgeschreven hoe de ark des verbonds eruit moest zien, hoe die gedragen moest worden, dat priesters moesten doen, dat er ringen aan zaten en draagstokken. Maar als David de ark wil ophalen die in de strijd ergens is neergezet, dan laat hij het gewoon door een paar mannen doen die geen priester zijn. Ze dragen hem niet, ze zetten de ark op een wagen en met die wagen rijden ze richting Jeruzalem. Ja, dan dreigt die ark, omdat die runderen die wagen trekken, die struikelen. De ark komt scheef en die dreigt eraf te glijden. En dan gaat een van de zoons van Abinadab, waar die ark steeds thuis had gestaan, Uzza, die strekt zijn arm uit en die houdt die ark tegen. En die sterft ter plekke. Tjonge, onvoorstelbaar. Eén ogenschijnlijk klein gebod van de Heer hier overtreden. En meteen heeft het de dood van iemand tot gevolg. Ik wijs u erop, natuurlijk dit allemaal zich afspeelt in het Oude Testament. En dat we niet nu gaan denken dat overtreding van Gods geboden meteen van die ingrijpende gevolgen heeft. Het is natuurlijk een andere tijd. Ik vertel u niks nieuws als we weten dat naar deze voorbeelden Abraham, Jacob, Esau, Rebecca, David, mannen Gods, dat allemaal begonnen is bij Adam en Eva. Dat is natuurlijk de eerste ongehoorzaamheid begonnen. Het eigen menselijke optreden. Want in Genesis 2, laat ik toch maar even opzoeken voor de volledigheid. Heel bekend. vers 16 en 17. Daar staat dat het weer niet uit de lucht komt vallen, maar dat de Heere God zelf is die daar wat zegt. In vers 16 zegt de Heere God: hij legde de mens het gebod op, van alle bomen de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom de kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Hier is de Heere God aan het woord. In Genesis 3, vers 4, daar staat, u zeer bekend, de slang echter zeide, dus de Heere God zei, niet eten, de slang echter zeide, en in vers 6 zien we, en de vrouw zag dat de boom goed was. Dus heel duidelijk een gebod van de Heere God. Niet aankomen, daar moet je afblijven. Je mag alles, maar dat niet. Maar de slang spreekt en de vrouw ziet. En de vrouw die biedt de man het aan. En ja, waarom? Ja, dat is het begin van alle ellende. Van elke zonde die ooit in de wereld gekomen is. Alle menselijke ellende uit deze wereld is te wijten aan de eerste zonde. Aan de zondeval. En die is hier begonnen met een heel duidelijk overtreden van een voorschrift waarin God geen enkele twijfel laat bestaan. Hij zegt, zo moet het gaan, anders enzovoort. Hier komt nog een waarschuwing bij. Hier wordt zelfs gezegd, als je doet, dan zul je niet eeuwig leven. Maar dan zul je weten dat een eind aan je leven zal komen. Dan zul je moeten sterven. De conclusie uit al deze voorbeelden die we even langs zijn gegaan, is dat de Heer geeft een wet, een voorschrift, een raad, leefregels die allemaal het goede voor de mens op het oog hebben. Als die mens die wet niet naleeft, ontstaat er ellende. Ons eigen inzicht, waar preek over spreekt, is vaak niet eens ons eigen inzicht, is vaak het inzicht wat anderen hebben die het weer tegen ons zeggen. De vader, de moeder, de vrouw, de koning. Weer een vrouw, en er blaast zelfs Satan. Dus als er staat, vertrouw uw eigen inzicht niet, dan is het soms nog niet eens ons eigen inzicht, maar van degene waarvan we denken, die zal het wel weten. Mijn moeder, mijn vader, de koning, mijn priester, die weten hoe het zit. Maar het kan nooit zo zijn dat er iets goeds voor kan komen uit een raad die mensen geven, een inzicht dat mensen ons bieden, als het rechtstreeks ingaat tegen wat Gods woord heeft gezegd. Nou weet ik wel, dit zijn voorbeelden waar we zien staan. En de Heere zeide, en God zeide. Maar u zegt, en ik zeg u na, God zegt tegen mij helemaal niet, 's morgens, je moet dit of dat gaan doen. Maar hij zegt wel, dit is mijn woord. En daar zeg ik een heleboel in. En dan zeg ik hoe het leven moet worden ingericht. Daar zeg ik in hoe het zit met de verhouding tussen ouders en kinderen. Tussen regeringen en onderdanen. Tussen mannen en vrouwen. Hoe het moet toegaan in de gemeente. En we zien dat heel veel mensen op deze wereld, dit woord waarin staat, de Heere zeide, op allerlei plekken kun je het lezen, hebben losgelaten en hebben gezegd, nee, waarom niet? Waarom niet zus? Waarom niet twee mannen? Waarom niet twee vrouwen? Waarom gaan we zo'n echtverbintenis niet ook nog een officiële status geven via de burgerlijke stand? Waarom niet? Intussen zijn we dus terechtgekomen in een wereld waar langzaam zeker normen wat verdwenen zijn. Waar de waarde die God gaf, waar aan de kant zijn gezet. En we hoeven geen profeten te hebben te zien dat er niet heel veel van terecht is gekomen. Al die menselijke inzichten die ingaan tegen wat God zelf zegt, brengen nooit zegen, maar altijd vloek, altijd ellende. Geen voordeel, alleen nadeel. Ook al lijkt het soms dat mensen het tijdelijk goed hebben gedaan, uiteindelijk blijkt natuurlijk dat de schepper van ons en van hemel en aarde heel goed weet wat hij wilde en waarom hij bepaalde wetten heeft gegeven. En dat is gelukkig zo, als wij tot de conclusie komen dat iemand zeer fout heeft gehandeld, dan zal hij zijn straf krijgen, dan moet hij voor het gerecht, dan weten we soms ook al heel erg goed wat iemand voor straf verdient. Sommige mensen kunnen het niet eens naar een rechter overlaten, maar vinden zelf wel dat ze vinden wat iemand heeft verdiend. Maar ook hierin zien we dat bij God, ook bij die mensen, die ernstig de fout in gaan, en die enorme gevolgen heeft gehad voor anderen, die de dood van 85 priesters en een stel inwoners uit Nob tot gevolg heeft gehad, die een heel volk van Ismaël tot gevolg heeft gehad, die de nakomelingen van Esau heeft gemaakt tot een vloek, soms, Arabieren, voor deze wereld, en die Israël tot de dag van vandaag nog lastig vallen, dat God die verloren mens, die zonde heeft begaan, die recht inging tegen wat God wilde, niet alleen luisteren. Niet zeggen, nou, dit was het dan. Fout, dit zijn de gevolgen. Nou, je ziet maar. Als we die mensen even heel snel nalopen. Abraham, waar we begonnen zijn, die eigenmachtig optreedt, wordt toch de vader van een enorm volk. En dus zijn eigen zoon Isaac, Jacob enzovoort, komt het volk Israël voorst dat later de Messias voortbrengt. Met andere woorden, God neemt ondanks die onverantwoorde daad van Abraham en de gevolgen daarvan toch de draad met Abraham op en zegt, ondanks dat wordt uit jouw volk, uit jou een enorm volk geboren dat uiteindelijk voor een zegen voor de hele aarde zal worden. Hagar, die slavin, die haar meesteres wat plaagt en die uiteindelijk samen met haar zoon Ismaël door Abraham en Sarah wordt weggestuurd, die overkomt twee dingen. Ze zit in de woestijn, ze heeft de smacht van dorst, ze ziet het helemaal niet meer zitten, maar de Heer Jezus, in het Oude Testament, als de Engel des Heren, komt haar opzoeken en zegt, je moet teruggaan, ook uit jou komt een groot volk voort. Vele nakomelingen. Dus ook, hoe het ook zei, Arabieren als nakomelingen van Ismaël, daarvan heeft God ook gezegd, er is een volk dat groot zal worden en waar ik ook bemoeienis mee heb. Jacob, de volgende figuur, moet vluchten voor Esau. Zijn leven lijkt hopeloos geworden. Door zijn eigen bedrog, door zijn eigen handelen, komt hij in grote problemen. Hij moet vluchten, komt uiteindelijk bij Laban terecht. Het loopt goed af, maar de Heere God zoekt hem op in Bethel, huis Gods. Dus ook Jacob wordt niet alleen gelaten. En David, daar hoef ik u weinig van te vertellen, sieraad van een koning, ontvangt vergeving en heeft ook ontzettend veel van geleerd. Dat kun je nog even zien, dat kan nog wel even denk ik, in 1 Samuel 23. Nu zie je dat er in die houding van David intussen wel iets is veranderd. Van het eerste vers, daar lezen we. Men deelde David mee, zie de Filistijnen strijden tegen Keila en roven de dorstvloer leeg. En vers 2, heel belangrijk. Toen vroeg David de Heere, zal ik heen gaan en deze Filistijnen verslaan? Vers 4, toen vroeg David de Heere opnieuw en de Heere antwoordde hem, trek op, ga naar Keila, want ik zal de Filistijnen in uw macht geven. Vlak daarna, vers 12. Daarna vroeg David, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? En de Heere zeiden, enzovoort. Dus we zien hier dat al deze mensen die ik noemde, door God worden opgezocht, uiteindelijk nog worden gezegend, beloften krijgen, en dat David zelfs een geweldige les heeft geleerd, want hier vind je steeds opnieuw, en David vroeg de Heere, wat moet ik gaan doen? En tenslotte, Adam en Eva, waar alles mee is begonnen. Zij krijgen, ondanks het brengen van de zonde in deze wereld, ondanks het paradijs, het Hof van Eden worden verjaagd, en niet meer mogen wonen, krijgen ze toch de belofte dat de tweede Adam, Jezus Christus, het hele probleem van de menselijke ongehoorzaamheid heeft opgelost. Want ja, Adam en Eva krijgen die belofte, je mag hier niet meer zijn, maar in jullie nageslacht komt er een verlosser, Jezus Christus. En die zal die hele zonde die jullie in de wereld hebben gebracht ook weer oplossen. Ik zou zeggen, alle plooien weer glad strijken. Dus wat ik al zei, ook al horen wij de Heer niet letterlijk spreken zoals we het hier in die voorbeeld hebben gezien, we hebben en zijn woord, En we hebben, als we tot geloof zijn gekomen, de Heilige Geest. En die spreekt wel degelijk. Er hoeft geen stemmetje te zijn, zoals sommigen zeggen, of een briefje uit de hemel, wat vaak sportend gezegd. Maar de Heilige Geest is wel de persoon die in ons laat zien wat goed is en wat slecht is. En als we met die geest rekening houden, liever gezegd ruim baan geven, dan weten we precies wat we moeten doen. Eigenlijk is de Heilige Geest ook een soort geweten. Iemand zei eens een keer tegen mij, geweten is niet zomaar een woordje. Geweten betekent dat je het hebt geweten. Je hebt een geweten, je hebt het kunnen weten. Zelfs de mensen zonder God, die weten, zegt de Romeinen, dat ze toch wetten kunnen overtreden. Al ben je in het diepste oerwoud geboren, heb je nooit een God gezien, alleen wat totempalen en wat afgoden. Je weet van nature, uit je binnenste, de wet die in je binnenste is geschreven, dat je niet een ander mens pijn mag doen, dood mag slaan. Dat weet je gewoon. Maar wie tot geloof is gekomen, heeft de Heilige Geest als geweten. En die zegt ons, dat doen en dat niet doen. En die geest kun je ook een beetje het zwijgen opleggen. Ik heb een keer een voorbeeld gehoord van iemand, dat was een Indiaan. En die zei, ik heb een geweten. Ja, dat is iemand, dat hebben we allemaal. Ja, maar ik heb een geweten wat ik voel. We zeggen al eens, mijn geweten knaagt. Nou, die man zei, ik heb in mijn borstkast, daarachter zit een soort asje. En er zit een heel scherp, driehoekig mesje. Dat asje loopt dwars door. En dat driehoekig mesje, dat kan draaien. Maar dat moet niet doen, dat doet ontzettend pijn. Als ik iets doe waarvan ik weet, dit is niet goed, dit is een zonde, dan gaat het mesje, maakt één, zo'n derde slag. Au, dan voel je die punten, die voel je pijn doen. Elke keer als ik wat doe wat niet goed is, gaat dat driehoekig mesje als het ware om zijn as draaien en dat verwond mij van binnen. Tot, zei hij, ik op een gegeven moment zo ver was dat het geen pijn meer deed. Waarom niet? Dat driehoekige mesje, dat was rond geworden. Maar als het flink draait en steeds wat weerstand krijgt, op laatst heeft is die weerstand weg, dan is het rondgeslepen en is het een rond wieltje geworden. En dan kun je leven zoals je wilt. En je voelt nooit meer iets van, hé, niet doen. Dus met andere woorden, dit is maar een voorbeeld. Je kunt je geweten ook tot zwijgen brengen. Je kunt je geweten niet meer laten meespelen. Niet meer naar luisteren. Negeren. Dat is eigenlijk gewoon Gods geest negeren. En als hij ons iets wil duidelijk maken, dat negeren betekent mijn eigen weg gaan. Ja, en dan wat daarvan de gevolgen zijn, dat weten we ook allemaal. Goed, ik wil het hierbij laten, met de laatste zin. Menselijke raad of opvattingen die tegen Gods woord ingaan, daarvan weten we zeker, dat kan nooit goed zijn. Of het nou een man is, of een vrouw, of dat mooi klinkt, of vroom klinkt, wie het ook is, als het ingaat tegen wat Gods woord ons zegt, kan het eenvoudig niet goed zijn. Nou, dat is duidelijk. Niet te moeilijk, denk ik. Een paar voorbeelden uit de Bijbel. We willen